Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Na de Cota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers, voornamelijk ex-KNIL-militairen met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroost warmpjes in te stoppen, want buiten is het guur echt Hollands voorjaarsweer. Niet minder dan 32 baby's kwamen gedurende de overtocht ter wereld. Op de vorige reis van dit ooievaarschip waren het er ongeveer 60.
Goedenavond, Slamat Malam. Op de dag van deze uitzending, op 21 maart 2021, is het precies 70 jaar geleden dat het schip de Cota Inten in de haven van Rotterdam aanmeerde. Met aan boord de eerste grote groep Molukse militairen. 21 maart 1951. Vanaf die dag zijn in dat jaar in totaal zo'n 12.500 Molukse mannen en hun gezinnen in Nederland aangekomen. Tot een beloofde en verwachte terugkeer is het nooit gekomen. Op vele manieren wordt in deze periode bij dit historische feit stilgestaan en is een crowdfunding gestart voor het realiseren van een monument. Op deze historische dag een speciale Marquise-uitzending met Charlotte Lopuhaa, Henry Timisela, Benjamin Vleit, Friede Stijlen en Seth Mustamu.
21 maart 1951. 21 maart 2021. 70 jaar later. Derimana, Maukamana. Twee vragen die Molukkers elkaar gauw stellen als ze elkaar tegenkomen. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Het lijken twee eenvoudige vragen, maar bekeken vanuit het grotere geheel zijn het twee wijze levensvragen. Laten we die eerste vraag aan elkaar stellen, 70 jaar na dato. Derimana? Het antwoord is Derimaluku, uit de Molukken, Negara Indonesië, het land Indonesië. In 70 jaar leven en wonen in Nederland mag ik de tweede vraag ook nu stellen. Maukamana? We vertalen het met waar ga je naartoe? Maar Maukamana betekent duidelijk waar wil je naartoe? 70 jaar geleden zouden onze grootouders, onze ouders hebben gezegd, Bitamapulang, ik wil naar huis. In de Bijbel komen deze vragen ook terug. Als je Abraham vraagt, Derimana, antwoordt hij uit Haran. Maukamana beantwoordt hij met naar het land dat God aanwijst. Als je Mozes vraagt, Derimana, antwoordt hij uit Egypte. En op de vraag Maukamana antwoordt hij, de Heere God zal ons leiden. Maukamana, na 70 jaar in ballingschap in een vreemd land? Goeie vraag. Waar wil de Molukse gemeenschap na 70 jaar in Nederland naartoe? Heeft ze doelen om na te streven? Welke doelen heeft ze na 70 jaar bereikt? Heeft de God van de eerste generatie na 70 jaar nog steeds zoveel betekenis voor de tweede, derde, vierde en volgende generaties? Waar is God in al die 70 jaren? Heeft God de gebeden van onze ouders en voorouders en grootouders verhoord? Zo ja, waar hebben zij dan om gebeden? Een terugkeer naar Maluku? Een nieuw bestaan in Nederland? Maukamana is zoveel meer dan waar wil je naartoe? Maukamana is de vraag die God jou elke dag stelt. Vrij vertaald vraagt God jou en ons: waar wil je na deze 70 jaar naartoe? Blijf je omkijken in haat en wrok? Of kijk je vooruit en maak je van je verleden het beste voor je toekomst? Blijf je vasthouden aan de belofte die Nederland ooit heeft gemaakt in de roerige jaren 50? Of laat je die belofte los in het land waar ik je naartoe heb gebracht? Schud je een keer het verleden van je af? Of bouw je je toekomst op in dit land waar de Heere God je ouders, je grootouders naartoe heeft gebracht? Of hoe zit het nou? 21 maart 1951. 21 maart 2021. 70 jaar na dato mag je je afvragen: heb ik Gods plan, Gods doel met mijn leven na 7 decennia begrepen. Heb je dat niet begrepen? Dan krijg je 70 nieuwe jaren erbij om erachter te komen wat God van jou wil. Want God heeft met elk mens een doel en met elk mens een plan. Maar terugblikkend mag je gelukkig stellen dat de meeste moeilijkers zich in de afgelopen 70 jaar geweldig goed hebben ontplooid binnen Gods plan en Gods bedoeling. Nederland is zo slecht nog niet. Ook al hebben sommigen toch nog steeds het gevoel te leven in het land van ballingschap, die tanapper en touwen. Bedenk dan één ding. Aan alles komt een einde. Alles gaat een keer voorbij. Ook jouw ballingschap, zo waar als God God is. Ooit kun je, ook in Nederland, zeggen, Bitte Sepulang, ik ben thuisgekomen.
Ook het Molukse Historisch Museum staat stil bij 70 jaar Molukkers in Nederland. Met een livestream-uitzending vanuit Museum Sophiahof blikt het Molukse Historisch Museum dit weekend samen met gasten terug op het gedeelde verleden. En delen jonge Molukse artiesten en sprekers wat ze belangrijk vinden om over te dragen aan cultureel erfgoed en wat ze liever achterlaten. Ook nodigt de campagne hashtag Ik ben hier, I am here, Beta Dissini, iedereen uit in gedachten mee te reizen met alle Molukkers die in 1951 een levensveranderende reis maakten. Centrale vragen hierbij, wat pak jij in als je morgen naar de andere kant van de wereld zou vertrekken, met maar één koffer? Wat neem je sowieso mee? Wat laat je juist achter? Vanwege de pandemie kunnen we niet live vanuit de studio uitzenden en dus luister je nu naar een vooraf opgenomen Marquisa. Het programma van Radio Oras, waarin het draait om passie en drijfveren. Een update geven over hoe het event vandaag is geweest, kunnen we hierdoor niet. Maar wel legden we de centrale vragen van hashtag Beta Dissini eerder voor aan Henry Timisela, directeur van het Molukse Historisch Museum.
Nou, het is een hele persoonlijke geschiedenis voor mij. In de zin van, het zijn toch ook mijn grootouders die overtocht hebben gemaakt. Dus ik denk zeker aan mijn grootouders en met al die generatiegenoten die deze kant op kwamen. Dus het is zeer persoonlijk, absoluut. Ja.
Ja. En welke drie dingen pak jij in als je morgen naar de andere kant van de wereld zou vertrekken met maar één koffer? Dus welke drie dingen neem je sowieso mee?
Ja, dat is echt een hele mooie vraag, want ik heb er vaak over nagedacht. En het moeten dus gewoon objecten zijn, hè? Want sowieso moet mijn gezin mee. Ja, maar ik denk dat ik toch wel een sarong, een kain van mijn moeder zou meenemen. Zij is er helaas niet meer. En ja, als je dat zo'n doek vasthoudt, dan heb je daar toch ook gewoon weer herinneringen aan. En dan draag je dat toch ook gewoon bij. En dat staat ook gewoon symbool voor al de mensen die er niet meer zijn. Dat zou ik zeker meenemen. Ik zou een pen en een papier mee, dus een aantekeningenboek. Omdat ik het wel belangrijk vind om een gedachte, om die toch gewoon vast te leggen. Want anders vervliegt dat. En het is gewoon goed om te noteren. En echt tot het laatste moment moest ik nog nadenken over dat derde en het allerlaatste. Ik denk dat ik een tifa zou meenemen. Toch een, alhoewel ik zelf niet een fervent tifa-speler ben, vind ik het wel belangrijk, het symbool van onze cultuur. En ook als hartslag voor al het werk. Ja.
Oh, mooi. Heel mooi.
Ja, dat zijn mijn. Als die tifa in die koffer zou passen, dan zou het dat zou mooi zijn, inderdaad. Ja.
Nou ja, hangt een beetje af van het formaat, hè? Ja.
Ja.
En Henry, wat laat je juist achter?
Ja, dat is toch zo'n lastige.
Ja.
Dat is echt lastig. Wat laat je achter? Het liefst wil je alles meenemen, maar ja, soms moet je dingen inderdaad achterlaten. Ik vind het wel lastig. Als ik echt alles zou moeten achterlaten, of als ik één ding zou moeten achterlaten, en echt een object, jeetje. Nou, soms, dat ga ik heel iets raars zeggen. Ik heb bijvoorbeeld dagboeken. Die heb ik gewoon bijgehouden van toen ik 14, 15, 16 was. Maar een aantal ben ik op een gegeven moment ook gewoon kwijtgeraakt. Gewoon weg. En als je dan later over nadenkt van, ik mis het, maar ze zijn er niet meer. Dus ik mis het ook niet meer. Ik heb alleen maar de herinneringen.
Het zit in je hoofd.
Het zit in mijn hoofd en in mijn hart. Dus oude dagboeken. Ik zou ze dan nog één keer doorbladeren. En als ik ze dan toch achter moet laten, dan laat ik ze achter. En dan neem ik de herinneringen mee.
Heel mooi.
Ja, het is heel, heel bijzonder om ook gewoon in deze periode ook gewoon stil te staan. Hè, bij wat neem je mee, wat laat je achter.
Ja.
En zo zien we ook een beetje die awareness. Wat we eigenlijk niet alleen op 21 maart willen doen, maar ook gewoon richting het allerlaatste schip, richting 21 juli. De komende 3 maanden zullen voor ons als museum in ieder geval in teken staan van dat bewustzijn van mensen hebben gewoon echt huis en haard achtergelaten. En wisten ook niet wat hen te wachten stond.
Nou, dan we houden de socials in de gaten. Want we zijn inderdaad wel heel erg benieuwd van wat Museum Marloeken nog in petto heeft.
Ja, absoluut.
De komende periode.
Ja, Bitter de Cini, sowieso.
Precies.
Dat is sowieso de hashtag. We hopen gewoon in ieder geval dat er binnen Molux Nederland, maar ook ver daarbuiten, dat er aandacht zal zijn voor dat Molukse verhaal, wat natuurlijk enorm breed is. Dus niet alleen 70 jaar hier, maar uiteindelijk gaat het om Molukse aanwezigheid. Hè? Dus we willen uiteindelijk ook gewoon richten op Molukkers die hier veel eerder waren, 1910, 1920, maar ook Molukkers die later kwamen, 1970, 1980. Dus er is altijd een bepaalde Molukse presence geweest. En wij vinden het wel belangrijk om daar aandacht aan te besteden.
Ja, dag Charlotte, met Jane. Dag Jane. Wat is jouw eerste gedachte of gevoel bij 70 jaar Molukkers in Nederland? Mijn eerste gedachte is dat ik dan denk aan onze ouders natuurlijk, die met de schepen naar Nederland zijn gekomen. En de meeste daarvan het eigenlijk niet meer meemaken misschien. Althans, mijn ouders niet. Of mijn vader niet. Mijn moeder nog wel, maar die is niet meer volledig daarmee bezig. Toch wel een stuk weemoed. En weemoed is misschien wel het woord wat ik voel.
Ja.
Bij 70 jaar Molukkers in Nederland.
Ja, en kun je daar iets meer over zeggen?
Voor mij is het een heel ding. Dat hele, mijn hele Molukkers zijn, mijn hele verleden, van mijn ouders. Ik heb een totaal andere achtergrond dan de meeste Molukkers in Nederland. Maar ik besef wel, doordat ik natuurlijk naar mijn roots heb gezocht. En de geschiedenis een beetje aan het doorspitten ben geweest. Via Stichting Rella 69 eigenlijk in de Molukse samenleving meer
mijn Molukse zijn ging leven, zou ik maar zeggen.
Oh ja. Ja.
Dus het is een hele omweg, maar desalniettemin voel ik wel heel goed de geschiedenis aan. En als ik dan aan 70 jaar denk, dan denk ik het eerste aan de koffers van onze ouders. En daar ben ik ook nu mee bezig. En probeer ik een vorm in te vinden om die gevoelens op een rijtje te zetten en te delen met andere mensen, met andere Molukkers.
Ja, ja.
Vooral vanwege 70 jaar.
Ja.
Molukken in Nederland, ja.
Ja, mooi.
En ook de pijn natuurlijk. Die pijn die bij zoveel mensen leeft. Maar goed, daar is zoveel al over geschreven. En ik probeer het toch altijd om te zetten naar iets fysieks en naar iets tastbaars. Hè? Dus dat is eigenlijk wel het eerste wat er in mij opkomt.
De volgende vraag is, welke drie dingen pak jij in als je morgen naar de andere kant van de wereld zou vertrekken met maar één koffer?
In ieder geval mijn palladium boots. Ik neem altijd naar als ik wegga, stop ik... Ik ben een palladium lover, zou ik maar zeggen. En die stop
van het eerste uur?
Van het eerste uur, toen ze nog in Frankrijk werden gemaakt. Het is een Frans product, hè? Ik stop al mijn oude kleding in die ik daar eventueel af kan dragen en weg kan gooien. Zodat ik of weg kan geven. Ja, ik heb niet. Ik ben altijd heel praktisch met kleding. De familie wil altijd alles hebben wat ik draag. Dus ja, dan neem ik gewoon van alles mee en laat ik alles achter. En mijn schrijfboekje, natuurlijk mijn computer, dat soort dingen.
Dat zijn al drie dingen.
Oh, dat zijn over. Oké.
Ja, je mag maar drie dingen meenemen in je koffer.
Okay. Ja. Oké, nou dat is dat is het dan eigenlijk. Met schrijfmateriaal en
En je palladiums.
En je palladiums?
ja.
En wat laat je juist achter?
Wat ik achterlaat in Nederland? Mijn hele hebben nou eigenlijk, hè? Je vertrekt. Ja. Dus je laat je hele familie achter, je gezin en je geliefden en... Je gaat op reis, je gaat op zoek naar andere dierbaren. Je bezoekt je familie of je bent helemaal, of je gaat alleen. Dat is ook een ding natuurlijk. Dus je laat eigenlijk alles achter. Ik laat eigenlijk alles achter, ja.
Nou, dankjewel.
Ja.
Charlotte.
Ja.
We hebben elkaar bijna een jaar geleden gesproken.
Ja.
Toen stonden we echt aan het begin van de coronapandemie.
Klopt.
En we hadden toen afgesproken, nou, als alles achter de rug is, dan kom je naar de studio voor een diepte-interview.
Ja,
helaas. We zitten er eigenlijk nog steeds middenin. En geen live-interview, maar van tevoren opgenomen. Gelukkig heb ik jou nu wel aan de telefoon. En ik wil dus toch nog terugkomen op wat jij eerder in het interview van vorig jaar hebt gezegd. Dus ik laat je even een fragment horen.
Ja, ja.
Oké, komt-ie.
Jij bent natuurlijk niet de enige die de gevolgen van het corona voelt. Denk je dat je het gaat redden? Nou, ik bevind me in de gelukkige omstandigheden niet als enige voor het inkomen om te zorgen. Dus daarmee is al heel veel gezegd, denk ik. Dus die vrijheid heb ik gelukkig, want anders had ik het ook niet gered. De kinderen zijn de deuren uit. Ik had ook niet aan moeten denken dat de kinderen nog thuis waren. Ja, want dan red je dit gewoon niet. Want ik ben de vijfde week ingegaan met het maken van, ik werk in eentje.
Ja, dat was het, ja. Ik herinner het me weer.
Nou, we zijn dus nu een jaar verder.
Ja.
En red je het nog steeds als ondernemer?
Ja hoor, ik red het nog steeds. Maar ja, wel op mijn eigen... mijn eigen kracht, zeg maar.
Ja.
En ja, nogmaals, ik werk vrijwillig en ik voor de Stichting Titane. Mm-hmm. En ik werk ik kan mijn eigen tijd indelen en mijn eigen creativiteit kan ik erin stoppen. Dus ja, ik red het eigenlijk wel. Ja. Jane, je vroeg me wat ik zoal aan het doen ben. Op dit moment ben ik helemaal into de Koffer Kita. En de Koffer Kita is eigenlijk een vloeit voort uit het gevoel van de koffer die onze ouders hebben meegenomen uit de Molukken. Mm-hmm. 70 jaar geleden.
En de koffer behelst eigenlijk een herinnering voor mensen die dat leuk vinden om... Ja, een klein koffertje in verschillende maten maak ik die. In hun huis te hebben waarin dus de foto van de boot in staat. De foto van families. Families die ook al niet meer in ons midden zijn. Familie van, zeg maar, herinneringsfotootjes waar mensen zijn geboren. Ik plak er van alles in. Elke koffer is eigenlijk uniek. En ik wil daarmee dus eigenlijk 70 jaar Molukken herdenken. Dat is eigenlijk een opzet van de koffer Kita.
Ja, wat mooi.
En ik geef ook workshops, zeg maar, waar mensen het zelf kunnen beplakken en herinneringen met in kunnen doen. Maar dat is natuurlijk door de COVID ook even uitgesteld.
Ja, nee, precies.
Mensen vinden het heel fijn om het te laten maken. Ik vraag ze gewoon foto's te sturen via WhatsApp en dan print ik het uit. En dan is het ook een beetje sepia-achtig, allemaal van kleur, weet je wel. En de geur.
Oh, ja, het is allemaal mooi.
Ja. Ja.
En als mensen dit nu thuis zo horen en denken, oh, ik wil ook eigenlijk wel zo'n koffertje voor mijn familie. Ja. Waar kunnen ze dan...
Dan kunnen ze naar mij bellen. Dan kunnen ze naar mijn telefoonnummer is 06-14-277-587. Charlotte Lopera.
Oké. Okay. Want je hebt ook de winkel Good Vibe Store, toch, in Haarlem?
Ja. Ja, die heb ik ook. En dat is weer wat op een lager pitje. Omdat ik het meeste werk. Ja, ik werk eigenlijk het meest nog voor de Stichting Titane. Ik heb vorig jaar een ontzettend druk jaar gehad natuurlijk. Dus we zijn begonnen met, ik ben begonnen met die mondkapjes. En op een gegeven moment is daar zoveel aandacht over geweest. Er is ook nog een televisieprogramma geweest hier in Noord-Holland-Noord. Daarna heb ik een paar keer in de krant nog gestaan. In een plaatselijke suffertje. Maar daarnaast is Stichting Titane ook begonnen met de campagne Adoptie Palla. Hè? De campagne heet Adoptie Actie Palla Banda.
Oké.
Okay. En het is... daarmee neemt Stichting Titane nu het voortouw eigenlijk met deze actie. En het is eigenlijk de bedoeling dat een container gevuld gaat worden met nootmuskaat rechtstreeks vanuit de Molukken, zonder tussenkomst van andere landen en andere. Dus dat het een directe vervoer is vanuit de Molukken naar Nederland en dat het hier verkocht wordt.
Oh.
En het belangrijkste daarvan is eigenlijk dat. Hiermee we de nootmuskaatboeren ook een toekomst geven. Stichting Titane wil eigenlijk de nootmuskaat, zeg maar, gecertificeerd krijgen. En dat is een heel belangrijk iets, want certificering betekent dat ze hun product een keurmerk krijgen.
Ja, dat had je net zo vorig jaar verteld, hè? De noot moet voldoen aan die 119 standaarden van de Rainforest Alliance.
Ja, precies. Ja. En omdat de boeren natuurlijk per dag leven en voor hun inkomen moeten zorgen, is het voor hun heel moeilijk om te overzien dat wat ze nu gaan doen met de certificering, dat het in de toekomst ligt, waardoor hun situatie verbeterd wordt. Dus er is heel veel nodig om mensen te enthousiasmeren, onderwijs te geven. Mensen moeten... eigenlijk samen gaan werken. Het moet de dorpsgemeenschap ook verheffen. Zowel de islamitische gemeenschap samen met de christenen. Het moet allemaal op alle mogelijke gebieden moet het certificeringsprogramma op de Molukken een positieve bijdrage leveren. In plaats van een polariserend iets. De bedoeling van de nootmuskaat adopteren voor €10 per kilo, zodat er die container gevuld kan worden. Eigenlijk is dat de bedoeling om het hele proces een revolverend karakter te geven. Zeg maar dat het van de winst van dat het binnenkomt, wordt het verkocht en wordt het door alles door Pacific Spices is verantwoordelijk voor het geheel in Nederland. En die winst die gaat ook weer terug naar de nootmuskaatboeren om vervolgens weer nootmuskaat in te kopen. Bij de boeren. En het revolverend karakter wil dus zeggen dat het op die manier vertrouwen gewonnen moet worden. Dat het proces van heen en weer gaan van de containers vanuit Ambon via Surabaya naar de Amsterdamse haven, dat het volledig goed gaat lopen. Maar voordat een noot in een nootmuskaat in de container zit, gaat heel veel aan vooraf. De noten moeten aan die kwaliteiten voldoen. Mm-hmm. De boeren moeten de noten afleveren om het goed te laten drogen. En Stichting Titane, onder andere door Frans Paliama, die ontwikkelt zeg maar de ovens. En daarom zijn we ook bezig, naast die certificering, ook zeg maar de ovens, de duurzame drogers te maken.
Oh ja.
Voor de boeren. Inmiddels is in Sulawesi is ook de nootmuskaatteeltban daarvoor uitgestreefd, zeg maar. Maar het zou leuk zijn als er toch de oorspronkelijke nootmuskaat van Banda, dat weer op de wereldmarkt komt.
Ja.
Snap je? Dus ik denk dat het is een heel proces, Jane.
Ja. En Charlotte, als mensen meer informatie willen weten over adoptie Palabanda, waar kunnen ze die vinden?
Dan kunnen ze dat vinden op een informatie.titane@gmail.com en de website www.titane.nl. En de contactpersoon is fpaliama@gmail.com.
Oké. Okay. Nou, dankjewel voor de update.
Ja, dat is eigenlijk de update.
Rich, but a rambling boy. Too many a city I did enjoy, and there I made me a pretty little wife, and I loved her dear, that I loved my life. She was pretty, both neat and gay. She caused me to ride. I made myself 10,000 there. Let me dry goods for to carry me through. My pistol swords are mighty too. My 44, she never fails. My true love comes for to go my bail. My mother said.
Jullie luisteren naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. Vanavond met Markiza, het programma over passie en drijfveren.
Goedemorgen, Benji.
Slamat pagi. Ja, slamat pagi, Benji. Benji, zoals jij en eigenlijk iedere Molukker wel weet, hè, is 21 maart een historische dag.
21 maart, historische dag, inderdaad.
Ja, want dan is het 70 jaar geleden dat de eerste groep Molukkers in Nederland aankwam. Ja, en klopt. Ik heb op Facebook, op de Facebookpagina Ik heb hart voor een Molukse erfgoed, jouw single gezien. Maar voordat we naar dat nummer gaan luisteren, wil ik je eerst de volgende vragen voorleggen.
Ja.
De eerste vraag. Wat is jouw eerste gedachte of gevoel bij 70 jaar Molukkers in Nederland?
Dat heeft te maken met eigenlijk het besef toen ik het liedje ging maken met mijn team. Boenjefstapakua, ik wil ze echt even noemen, want ik vind het belangrijk.
Boenjefstapakua,
Kau Jozef Kiriweno, Imano Gerrit, onze jongste producer, 16 jaar pas. Dan hebben we natuurlijk Ambuena, Amaratuan. Hebben natuurlijk Ona, onze supersterre uit Indonesië, die ook gewoon een medewerking heeft gepleegd. Ik ga vandaag een post van haar die zij in Indonesië heeft gezet. Zij is de nummer 1 artiest vanuit Indonesië die ons gewoon heeft geëerd op dit liedje. Zij zit ook in de clip. In de studio zit zij. Dan hebben we natuurlijk Stacey Grind, mijn directe producer, de enige niet-Molukker die meegeproduceerd heeft aan dit liedje. En niet te vergeten Consolini. Een van de belangrijkste mensen voor mij ook. Dat is natuurlijk, nou moet ik natuurlijk keihard denken en dan ben ik zijn naam kwijt. Onze boom. Ik ga je zo noemen, broer. Ik ga je zo noemen. Er zijn zoveel namen en dingen wat ik niet herinner, dus sorry voor dat. Die man is verantwoordelijk voor Tabita, singles, et cetera. Ik ben even zijn naam kwijt. Oké, sorry, excuses.
Je bedoelt niet toevallig Geronimo?
Geronimo had te meten natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Sorry.
De volgende vraag. Welke drie dingen pak jij in als je morgen naar de andere kant van de wereld zou vertrekken met maar één koffer? Dus welke drie dingen neem je sowieso mee?
Ik neem sowieso mee een tandenborstel.
Altijd handig.
een tandenborstel neem ik mee. Hebben we dat over kleren of van alles?
Maakt niet uit.
Oké, ik neem een tandenborstel mee. Ik heb mijn telefoon nodig. Ik neem mee het liefst mijn hele familie.
Dat past niet in één koffer.
Maar dat past niet in een koffer. Nee, dat klopt.
Nee.
En wat zou ik nog meer meenemen? Wat zou nog steeds heel belangrijk vonden zijn? Nou, eigenlijk niet heel veel. Je tandenborstel, mijn telefoon en geld. Want de rest kan je daar krijgen kopen en I'm good.
Ja, dat is waar.
Zie je dat?
Ja. En wat laat je juist achter? Dus gewoon achter hier in Nederland.
Wat ik achterlaat in Nederland is... wat stel je? Goede en moeilijke vragen. maar wat ik zou achterlaten in Nederland, dat is eigenlijk te veel. Maar jij bedoelt in deze vorm natuurlijk, eigenlijk wat je achterlaat is het belangrijkste, is je fam natuurlijk. Wat ik het liefst niet achterlaat. Maar wat ik achter zou laten is al de bagage die we hier in Nederland hebben. Want die heb je daar namelijk niet nodig.
Nee.
Want daar zijn je gedachten vrij en ja, kan je gewoon als mens toch die hele bagage wat je hier Europese wereld moet meenemen, kan je dan hier achterlaten. Dus als ik wat zou achterlaten, zou eigenlijk het gevoel zijn en de denkwijze van hier. Waarom zeg ik dat? Het heeft te maken met toen ik in Indonesië aankwam, met alle respect voor Nederland. Want ik hou heel veel van Nederland, ik ben hier geboren en getogen en ik ben heel gek op Nederland. Toen ik daar aankwam, was ik pas echt thuis.
Ja.
En werd geaccepteerd voor wie ik ben. En niet om wat dan ook. Religie, kleur, wat dan ook. Ras, whatever. Ze zagen mij daar als een Molukker. Als iemand orang dat ik ben haaien.
Ja.
Dat is eigenlijk de reden waarom ik zeg van ik zal alles hier achterlaten qua gevoel, emotie en want hier is dat...
mooi is dat gezegd.
Ja.
Ja, mooi gezegd. Benji, weer eventjes terug naar je single, hè?
Ja. Rindut aan de eier.
Ja, Rindut aan de eier.
Ja.
Wat bewoog jou dat je dit nummer juist nu wilde schrijven? Want ja, ik bedoel, we hebben natuurlijk 60 jaar Molukkers gehad, we hebben 50 jaar Molukkers gehad.
Ja.
Maar waarom nu, speciaal nu?
Nou, het heeft te maken met een aantal dingen. Mm-hmm. Ten eerste meneer Karel Jozef Kiriwenno, die heeft mij gewoon een half jaar lang geteisterd om een liedje voor hem te maken. Hij is namelijk een bezig met een liedje voor goede doelen. En dat wordt einde van het jaar wordt het uitgebracht, hopelijk. Waarin een aantal grote mensen meewerken aan dat album waarin we donaties proberen te genereren om daaraan iets te doneren. Volgens mij ging het scholen of kinderen. Ik weet het niet meer precies, maar dat hoort men dan vanzelf wel. Maar hij heeft me gevraagd voor het liedje. Ja, hij is al een half jaar aan het vragen aan mij, maar ik heb hem afgehouden. Omdat ik eigenlijk een jaar geleden heb besloten om mijn album te maken. Na 25 jaar aan het schrijven heb ik eindelijk besloten van, hey, ik ga mijn album maken. En daar ga ik een team omheen bouwen. Daar ben ik al heel lang mee bezig om een team te bouwen. En een jaar geleden was ik er klaar voor. En toen ben ik mee begonnen. Nou, eigenlijk 3 à 4 weken geleden heb ik eindelijk tegen Carl Joseph Kiriwen ook gezegd van, hé, ik ga het doen. Toen bracht hij me naar Geronimo.
Ja.
Samen met Imano Gerrits, onze jongste producer. En we zaten daar bij hem. En ja, we beginnen te praten over, hey, wil jij een liedje maken? Ik heb het liedje. Nou, ik zat bij hun en ik zeg, nou, wat is de productie? Ik had al wat gehoord, maar Geronimo Latimeter heeft zijn vinger er nog op gelegd op de productie. Ze draaiden het liedje daar af. En er gebeurde iets. Ik zei tegen Geronimo, ik zeg, luister, heb jij een microfoon hier? Kunnen we opnemen?
Ja.
En Geronimo zegt, ja, natuurlijk. Hallo, je bent toch bij mij in de studio? Natuurlijk. Nou, oké, dan gaan we doen. Ik zeg, oké, nou, zet dat ding op en weet je, hoor die productie, dit is geweldig. Nog steeds met de gedachte om een liedje voor Carl Joseph Kirimano's album te maken. Waar hij mee bezig is. Met heel veel mensen, hè? Ik noem hem, hij is eigenlijk de drager van het idee. Dus vandaar dat ik hem noem. Maar er zijn veel meer mensen mee gemoeid. Nou, zitten we daar en ik begin te schrijven. En ik weet niet wat er gebeurde. Maar het was net alsof er een leger aan mensen... Ik krijg een kippenvel op het moment dat ik het vertel. Alsof er een leger aan onze voorouders achter me stonden. Nou, ik kan je enig vertellen, ik kan best wel goed Maleis praten.
Mm-hmm.
Maar om de taal wat ik hier heb toegepast in Rintana Ayer, dat is, je doet ook Orang Gerinja, weet je wel? Mensen uit de kerk, die zo eigenlijk Mandarita en dat soort woorden, weet je wel? Dus ik heb natuurlijk mijn onderzoek moeten doen en Carl Jonsson, die heeft mij daar textueel heel erg veel bij geholpen, samen met Ambuena later nog. En om Bob Hattu. Er zijn een aantal mensen die ik heb gevraagd van, hey, ik wil dat het echt perfect is. Maar ik zat dus daar en ik kreeg zo'n wauw over me heen. Waarvan ik was daar best wel geschokt van. En niet alleen ik. De jongens die daar op dat moment bij mij in de ruimte waren. We waren echt heel in trance. En 4 uur later was Rindu Tana Ayer een feit.
Wow.
En toen heb ik mijn schoonvader gesproken. Baba Kiki Hattu. En hij hoorde me. Hij zat met tranen in zijn ogen, pa, sorry dat ik het zeg, maar hij zat met tranen in zijn ogen tegenover mij. En hij zegt, jong, dit lied, ik zit in het comité ook van 70 jaar minuutjes, maar dit nummer moet je opdragen aan onze mensen.
Prachtig.
Dus toen viel het kwartje zo keihard en wauw, het is, ik kan er nu nog om janken eigenlijk.
Ik
ben mijn vader zelf verloren. Dus hij is ook mijn vader. Sowieso is hij mijn vader, maar hij is echt als een vader van me. En toen zijn we eigenlijk gaan... We zijn de keihard erop gaan zitten. En toen heb ik tegen Carl Joseph gezegd, ik hou heel veel van jou. En bedankt dat we dit nummer hebben gemaakt. Dat moeten we voor onze mensen opdragen.
Sorry, wat heb je in het nummer beschreven?
In het nummer hebben we beschreven wat het is om... Dat wij ons Tanaaya, onze... land van onze herkomst, dat we die gewoon missen. Vooral op het moment dat je gaat. Maar heel veel mensen hier die nog nooit zijn gegaan, die hebben een gemis waarvan ze niet weten wat ze missen.
Ja.
Nu ze deze clip zien, voelen ze dat. En zien ze dat. En van, oh wauw, dit is daadwerkelijk, wauw, dit is, ze voelen het. Ik krijg ook heel veel reacties van mensen van, hey, ik voel het mis van, maar wow, het raakt me gewoon. Ik voel het gewoon helemaal. En dat is het ook. Dat is het. Dat gevoel van het missen van iets wat je niet gewoon zo kan pakken, maar wel moeite moet doen om te zijn en te komen.
Ja.
En grotendeels, en dat vind ik het belangrijkste bericht voor iedereen, voor elke Molukker.
Uh-huh.
Ik ben Orankei, maakt niet uit. Ik ben Orankei, eind. Weet je? Maar...
Ja.
Ik heb vrienden van Saporo, van Amman, van waar dan ook. Torang Oramaluku, we zijn één. En wij moeten leren om samen te staan. Want samen staan we veel sterker. En samen kunnen we een vuist maken. Tegen wat dan ook. Het systeem tegen wat dan ook. En we moeten leren om niet elkaar af te vallen. Maar om elkaar te versterken.
Ja.
Dat is mijn boodschap daar.
Malia Kalua Think of say Dari jauh Sabisa Malia Tanah yang saya Mari katong Semua berganti tahu Secara dekat Adakah kata dengan satu dan lain Waktu Tak berhenti diam hey. Hidup Terlalu singkat Satu orang, satu hati, satu mama Jangan lupa kata lahir di mana Ingat orang punya papa dan darah hey. Oh, oh. Sudah berapa lama asalku menderita Kata terah perlu minta dan bertanya Tanah yang saya rindu dari lama Sejarah mempunyai jalannya Tetapi kau kan mesti melihat Apa masa depan bersatulah atau berpisah Tapi kami di sini lah Waktu Satu mama Jangan lupa kata lahir di mana Ingat orang punya papa dan dara hey. Oh, oh. Sudah berapa lama asalku menderita Kata terah perlu minta dan bertanya Tanah yang saya rindu dari lama Sama ada yang gantong hey. If I can find a way to make you understand Open up your eyes and see it's your responsibility Together we are so much stronger. You better take it for what I've got and believe in me. Satu orang, satu hati, satu mama. Jangan lupa kata lahir di mana. Ingat orang punya batuk dan darah. Hey. Oh, oh. Sudah berapa lama asalku menderita. Katong terah perlu minta dan bertanya Tanah yang saya rindu dari lama Sama dengan gantong Satu orang, satu hati, satu mama Jangan lupa katong lahir di mana Ingat orang punya papa dan darah Sama dengan gantong Sudah berapa lama asalku menderita Katong terah perlu minta dan bertanya Tanah yang saya rindu dari lama Sama dengan gantong Sudah berapa lama aku menderita Tanah air beta rindu dari lama Tanah air beta rindu dari lama Sama dengan gandong
Hallo Frieder
Dag Jane
Op deze historische dag zou ik je twee dingen voor willen leggen wat is jouw eerste gedachte of gevoel bij 70 jaar Molukkers in Nederland?
Het zijn er twee. Eén is dat ik dan erg moet denken aan het geklungel van de Nederlandse overheid. En dat ging niet alleen in 1951, maar dat begint al ver daarvoor. De manier waarop ze met de decolonisatie bezig zijn geweest. Molukkers daarin gebruikt hebben. Dat is één ding. Dat is of een gevangen tussen slechte dingetjes van in de geschiedenis. En het tweede ding waar ik direct aan moet denken is enorme weerbaarheid en veerkracht. Ik realiseer me dat de eerste generatie hier gekomen, en als je kijkt wat de gemeenschap nu staat, en ik moest er toevallig pas ook weer even aan denken, we zitten in lockdown, we zitten constant aan het wachten van wanneer mogen we weer wat verder, wanneer kunnen we iets anders gaan doen. Mm-hmm. En, dat is en wij balen daarvan. En dit is ook een beetje de situatie waar de eerste generatie in zat. Wanneer mogen we naar huis? Hoe gaat het nou eigenlijk? Als wij een jaar nog niet eens vol kunnen houden, hoe zit het dan als je denkt hier 6 maanden te komen en het blijft maar voortduren? En dan toch, weet je, op zo'n manier eruit komen. En als je kijkt naar de derde generatie nu, dan denk ik, ja, sterk.
Mooi. Dan heb ik nog een tweede vraag. Ja. Welke drie dingen pak jij in als je morgen naar de andere kant van de wereld zou vertrekken met maar één koffer? Dus welke drie dingen neem je sowieso mee?
Drie. Eén is als ik nu naar de andere kant van de wereld ga, mm-hmm. heb ik bij wijze van spreken maar één ding nodig. Dat is een klein koffertje en daar stop ik mijn mobiel telefoon in. Dan kan ik met iedereen contact hebben, kan ik mee betalen. Er staan foto's op van mijn geliefden, alle mijn herinneringen. Ik kan daar heel veel kanten mee op. Ik zou daarnaast dus ook een boek meenemen en schrijfgerij, omdat ik wil opschrijven wat ik meemaak. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat ik dat kan doen omdat de techniek zover is en omdat ik de wereld beter ken. En ik zit me op een gegeven moment, dacht ik van, stel dat je, want die vraag komt niet voor niks op 21 maart. Stel dat je op een gegeven moment hoort van ik ga naar de andere kant van de wereld. Dan maakt het uit of je dan weet het is tijdelijk of dat je weet het is voor permanent. En als het voor tijdelijk is, dan denk je van ik ga over een half jaar door naar kom ik weer terug of ga naar een andere plek. Dan neem je herinneringen mee, dan neem je souvenirtjes mee voor je familie. Je neemt je keukengerei mee omdat je daar dadelijk ook weer mee doorgaat. Want je leven gaat dadelijk weer door.
Ja.
Maar op het moment dat je weet dat je permanent ergens anders naartoe gaat, neem je andere dingen mee. Dan neem je dingen mee die vooral voor jou als herinnering zijn aan waar je vandaan komt. Dan zou ik iets van Nederland meenemen, van mijn vrienden en dat om te zorgen dat ze bij me blijven.
En wat laat je juist achter?
Materieel gesproken laat je je huis achter, laat je redelijk veel achter. Omdat je kunt ergens opnieuw beginnen. Ik zou veel boeken achterlaten, maar je zou ook heel veel vrienden en familie achterlaten.
Ja.
Een netwerk laat je achter. Dus het is minder makkelijk als dat je denkt van, dat is natuurlijk wat ik net zei, ik neem mijn telefoon mee, dan neem ik wel iets mee. Maar tegelijkertijd de echte vrienden laat je hier. En het nieuwe opbouwen van herinneringen laat je ook hier.
Nou, Frides, dankjewel. Je gaf ons laatst een safe date voor maandag 26 april.
Yes.
Wat gaat er die dag gebeuren?
Nou, die dag gaan wij in het Paradiso, dat is Paradiso, het Stichting Nusantara Amsterdam en ik, gaan een event hebben we georganiseerd, 's avonds, om te praten over 70 jaar Molukkers en dan in Amsterdams verhaal, zo gaat het heten. En waarom? Omdat 70 jaar geleden kwamen, weten we allemaal, vanaf vandaag, 70 jaar geleden, kwam eerst de Kota Inten aan in Rotterdam. En er zouden nog 11 andere transporten komen. Maar van die 12 totaal transporten zijn er 4 in Amsterdam gekomen. En er wordt altijd gesproken over het aankomst van Molukkers, dan hebben we het over Rotterdam. Toen dachten we van, Nusantara en ik dachten van, laten we ook praten over wat er in Amsterdam is gebeurd. Dat mensen naar Amsterdam zijn gekomen en vanuit Amsterdam verder in Nederland kwamen. Maar ja, dan moet je ook praten over wat er nog meer in Amsterdam is gebeurd. Hè. Er zijn meer groepen later ook in Amsterdam gevestigd, marine Molukkers. Er staat Nieuw-Guinea. In de jaren 80, 90, het begint eigenlijk al eind jaren 70, en er zijn altijd al wel organisaties geweest in Amsterdam, Molukse organisaties. Maar in die middenjaar, in de jaren 80 en 90, was Amsterdam een beetje een soort bruisende, ja, we zeggen wel aloen van Molukkers Nederland. Wat had je hier niet? Je had Tjinking, had je basis hier. Je had de Molukke Moeds. Er was Oras is in die tijd ontstaan.
Ja.
Er was Meniti. Er was een Molukse kerk. Maar zeker die Molukke Moeds en allerlei manifestaties, Mangaribben, die georganiseerd werden, launching serie. Daar kwamen mensen op af. Hier werd creativiteit getoond. Hè? Dus bijvoorbeeld de initiatiefnemers van Molukke Moeds, de maandelijkse avond met Molukse Bands, die zeiden van wat wij willen doen is jong talent, Molukse talent, een nationaal podium geven. Dus dat ze in hun regio's optreden, maar dan ook op een soort hoofdpodium in Amsterdam. Dus daar kan je, dat zit dan in het stimuleren van muzikaal talent. Later kwamen er ook nog andere dingen bij. En we willen die Nederlanders laten zien dat wij meer kunnen dan treinen kapen. Dat is een beetje een soort houding was dat in die tijd. En door de samenwerking die ze hadden met Kinky, wist iedereen ook, ze hebben het maandblad Kinky, wist iedereen ook wat er precies geprogrammeerd werd. Er werden verslagen van gedaan. Dus dat was een enorme dynamiek waar mensen vanuit het hele land, Molukkers vanuit het hele land, met bussen op afkwamen. Dus van toen we dachten van, we moeten ook aandacht aan het Amsterdamse verhaal vertellen van de Molukkers die in Amsterdam woonden, de trek naar de stad. Amsterdam werd in die tijd eigenlijk de grootste groep Molukkers woonden hier. Hebben we ooit een keer berekend, er waren 3000. Dat verhaal willen we vertellen. Dus toen dachten Hanok Nohamuri van Stichting Nusantara en ik van laten we dan eens checken bij Paradiso. En die waren heel enthousiast. Dus van nou, dat gaan we dan opzetten. Maar laten we dan ook met z'n drieën en verder kijken in de toekomst. Nou, bijvoorbeeld wat er nu belangrijke issues zijn. En dan kom je uit op discussies als diversiteit. Maar ook discussies over slavernij en het koloniale verleden. Nou, dus wat we toen dachten, we maken een mooi programma. Het Amsterdamse verhaal, dat gaat over korte inleiding van hoe moeilijk is in Amsterdam zijn gekomen. Via Amsterdam zijn gekomen. Hoe dan vervolgens met praten met de mensen uit de jaren 80 en 90. Hoe het was, wat er gebeurde. Muzikale omlijsting met Jessica Manoputi. En dat gesprek is met Eddie Tutarima, Liz Pelopessi, Anis de Vretes, Nina Watimena. En dan gaan we doorpraten over de huidige issues zoals decolonisatie en slavernij. Met Wim van Hoeten, Nancy Jouwe en Suriane Hamouri. En dan praten over diversiteit met Hanok Nohamuri. Dat is de discussie in de stad. Hanok met Jefta Patikawa, met Wouter Neuland. Dus dat is het idee dat we erop gaan doen.
Mooi. Maar ja, we zitten natuurlijk nog midden in die coronapandemie. Hoe gaat het concreet eruit zien?
We gaan het online doen en fysiek. Wat we doen is we zoveel mogelijk mensen als kunnen tegen die tijd, als toegestaan is tegen die tijd, die willen we in de Paradiso laten komen. En verder gaan we streamen. Dus dat betekent dat iedereen die kan het via kanalen, Facebook, YouTube, kan iedereen het meekijken. En dan waarschijnlijk ook wel vragen stellen als er gediscussieerd wordt. En voor een beperkte groep kunnen we mensen toelaten in de zaal.
Je noemde net ook Radio Oras, hè?
Mijzelf nog even corrigeren, want ik noemde net Wouter en ik haspelde zijn achternaam, maar het is Wouter Neuhuis natuurlijk. Eventjes ter correctie. Yes.
Ja.
Ga verder.
Ja, nee, je noemde net Radio Oras, hè?
Ja.
Maar Radio Oras die bestaat dit jaar 38 jaar. Ja. Vind je het belangrijk dat een medium als Radio Oras blijft bestaan?
Ik vind het van wel. In het verleden heb ik dat ook al vaker gezegd. Ook wel meegedaan aan steunacties om Oras in de lucht te houden. En ik denk dat het belangrijk is, weet je, ook omdat het goed is dat je eigen stem geluid er is. Eigen stem ook geluid van moeilijkers in Amsterdam en dat je verbindingen legt naar buiten Amsterdam. Omdat je ziet, vanaf als je het vergelijkt met 38 jaar geleden, zijn er behoorlijk veel moeilijkse organisaties zijn er al verdwenen. En dat is jammer. Je ziet dus een verandering ook in de communicatie. En dat is gelukkig, is het goed dat Oras er nog wel is, die dus die stem vanuit Amsterdam laat horen. En jullie ook, jullie besteden aandacht aan mensen die opkomen. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nu wat concurrentie bij wijze van spreken met op internet, met verschillende websites, met Facebook, dat is natuurlijk ook een
vraag. Ja.
Maar jullie hebben een eigen verantwoordelijkheid als nieuwszender. Dat is die andere, of nieuwszender met eigen programmering en nieuws. Ik denk dat dat belangrijk blijft. En natuurlijk prachtig als je al 38 jaar kan zeggen dat je een stem bent.
Als er meer concreet is, waar kunnen mensen informatie vinden dit event?
Ja, er wordt nog gewerkt aan artwork en zodat we dus wat meer publiciteit kunnen gaan geven.
Ja.
Omdat het online is, gaan we dat vooral inzetten zo begin april. Maar de bedoeling is dat we misschien, ik heb niet gecheckt, maar we proberen vandaag of morgen, en anders gaat dat heel snel, in ieder geval bij je of een Facebook-advent aan te maken. En je kunt het ook via Paradiso, zul je dat moeten kunnen vinden.
Oh ja.
En dan gaan we natuurlijk ook aanzetten. We gaan via allerlei directe media gaan we daar reclame laten zien hoe je er komt en wat we aan het doen zijn. Dat gaat ook via, denk ik, de Facebook van Maluku Amsterdam.
Precies.
Via de Oras kanalen. We gaan nu al de radio op. En dat, ik denk dat misschien ook belangrijk om erbij te zeggen. We zijn hier nu mee begonnen. We horen allerlei andere dingen. Maar dit krijgt een staartje. Want we denken erover om in het najaar dan weer een manifestatie te organiseren. Maar dan niet alleen deze drie, maar dan bijvoorbeeld ook met Maluku Amsterdam. Waar we juist de mensen die nu creatief jong met dingen bezig zijn, laten zien en dat we daarmee aan de slag zijn. Want in de jaren 80 was het bruisend, maar Amsterdam is nog steeds bruisend. En dat willen we dadelijk in het najaar echt heel erg goed voetlicht gaan brengen.
Save the date, 26 april, voor het event dat wordt georganiseerd door Friedestijden, Stichting Nusantara en Paradiso. Save the date, 28 maart, voor Radio Oras, dan met het programma Banksamet. Vanavond heb je geluisterd naar het programma Marquisa, gemaakt door Jane en Renate, met grote dank aan Charlotte, Seth, Henry, Benji en Frides. Amato!
Satu dari kaum tani, supaya semua senang kami di dunia.